Ik heb een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en ik denk altijd dat ik het allemaal niet kan.
Zou je niet mee willen doen aan Kamp van Koningsbrugge ooit?
Heel graag.
Ze zit hier echt aan een boom met een bakpaard.
Doe ik met Sarah ook hoor. Maar...
die zit ook erg aan ja. een boom. Oh, was dat Sarah?
Die wacht buiten.
Oh, hoi, ik ben Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. Vandaag zit ik tegenover Chris. Chris heeft gewerkt bij 3FM, Q-Music en bij 538. Maar vandaag de dag kennen mensen hem natuurlijk van de podcast Man, Man, Man. Tegenwoordig is hij ook eigenaar van een café achter de Koekoek in Utrecht. En heeft hij samen met zijn vriendin de podcast Kinderachtig. Welkom.
Dankjewel.
Hey, hoe spreek je jouw achternaam uit?
Wat denk jij?
Streum, ja, Bergstreum.
Bergstreum, ja.
Oh, dat is
Bergstreum.
Goed.
Ja, dat zeg je helemaal goed.
Oh, nou.
Bergstreum, het is Zweeds. Het heeft een Duitse omlaut, maar het is Zweedse achternaam.
Ben je ook van Zweedse origine?
Nou, ik ben daar niet geboren. Ook niet getogen. Ik ben er wel onlangs geweest. En ik weet dat mijn overgrootvader is vanuit Zweden naar Amsterdam gekomen. Halverwege 19e eeuw vanwege de hongerwinter in die periode daar in Zweden. En hij schijnt een bokser geweest te zijn.
Okay.
Of een box scheidsrechter. Dat is een beetje verloren gegaan door de tand des tijds.
Ja.
Maar goed, hij is naar Amsterdam gekomen. En hij is de reden dat ik nu in Nederland ben geboren. En niet in Gotland.
Oh.
En dat is een eilandje ten zuidwesten van zuidoosten van Zweden, moet ik zeggen.
Okay.
Daar komen de bergstreumpjes vandaan.
Wat leuk.
Blijkbaar. Ja, ja, ja.
Wat leuk.
Grappig,
hey, nou, heel leuk dat je vandaag hier zo zit.
Ja, nou, leuk dat ik mag komen.
Ja, hey, ja. Mijn allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel is... wanneer ben je voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, nou ja, ik heb deze podcast natuurlijk ook geluisterd. En ik wist dat deze vraag ging komen. Ik zat ook een beetje in dubio van, ja, wat is tot het uiterste gaan?
Ja.
Fysiek heb je natuurlijk tot het uiterste gaan, maar ook mentaal.
Ja, of misschien een combinatie. Dat
of
je
een combinatie. Nou, ik wilde mijn focus wel op de marathon van Parijs. Maar ik dacht ook aan het overlijden van mijn moeder. Of aan het vaarwel zeggen tegen mijn droom om een ochtendshow te maken op Radio 538 met mijn vriend Wietse. Dat was ook allemaal een pittige periode. Maar ik dacht, laten we inderdaad maar sport kiezen. Om het daar over te hebben in dit, met deze vraag.
Ja.
En ja, ik heb de marathon van Parijs onlangs gelopen. Ik heb twee marathons gelopen.
Ja.
Eentje van Athene. En eentje van Parijs.
Ook wist je helemaal niet dat je er twee had gelopen?
Ja, ja.
Jeetje.
Nee, dat wist ik ook niet.
Want, ja, ja, jij niet. Zei na één marathon, was het misschien die van Parijs van dit nooit meer?
Ja.
Of was het na die van Athene?
Nee, dat klopt. Nee. Dus Athene was de eerste, was 2019. En
ja.
toen had ik helemaal niet echt getraind. En ik had een schema die dan ging tot 14 kilometer maximaal trainen.
Ja.
Maar dat moest je natuurlijk wel consequent dan een paar keer in de week doen. Vier keer in de week. Maar ik liep eigenlijk helemaal niet. En ik rookte en ik dronk.
Oh, ja.
En op een gegeven moment was het 7 november of zo. En ik dacht, ja, kut, ik moet die marathon gaan lopen.
Ja.
Ja, ik dacht ook, ik ga wel.
Ja, je gaat wel ook gewoon?
Ja, ik ga er
maar een hele marathon ook.
Hele marathon, 42,195 kilometer. Dan, nou, we gaan gewoon. En Wietse, mijn vriend met wie ik ook radio maakte op dat moment bij Radio 538, die vroeg aan mij in die periode, hey, ben je er klaar voor de marathon van Athene?
Nou, nee.
Zeg, nee, precies. Wat ik ook zeg. Nee. Maar ik zie het wel. Ik ga gewoon beginnen. En zegt, gast, jij gaat niet helemaal naar Athene om niet die marathon uit te lopen. En dat stemmetje bleef wel in mijn hoofd zitten.
Oh,
het was wel, dat werd mijn mantra.
Ja.
Want ik had het loodzwaar. Het was echt verschrikkelijk.
Ja, ik doe het je niet nou hoor.
Nee, nou, ik doe het mezelf. Ik weet ook niet hoe ik het gedaan heb. Want ik kreeg op een gegeven moment blaarvorming.
Ja,
en toen ging ik helemaal scheef lopen. En mijn enkel helemaal dik. Maar ik moest doorgaan. Dus ik was gefinished uiteindelijk. Mede dankzij de woorden van Wietse. Och. En toen dacht ik, dit ga ik nooit meer doen.
Ja.
Een slecht idee is dit voor iemand die eigenlijk te zwaar is om een marathon te lopen.
Ja, het lijkt me sowieso hoe fit je ook bent. Je ziet mij nooit een marathon lopen,
nee,
echt niet.
Nee, niemand vindt het leuk.
Nee, toch?
Ik denk dat niemand het... Wat leuk is daarna de complimentjes en mensen zijn enthousiast en gunnen het je en zijn onder de indruk van de prestatie.
Ja. En hoe lang heb je er trouwens over gedaan?
Nou, de eerste keer deed ik er 4:50 over. Dus bijna 5 uur.
Dat vind ik nog best snel.
Nou, dus wandelen.
Ja, is dat?
Ja, het was niet goed. Maar goed, ik was gefinished. En ik rookte nog, voor jouw beeld.
Ja.
Ik zat dus in Marathonus, daar zat je dan in Athene. En ik had een fanny pack met wat jelletjes een telefoon.
Ja, ja, ja.
Zodat mijn runkeeper mijn race kon loggen. En ik had een pak sigaretten nog in die fanny pack. Dus ik rookte nog voor de start. Ja.
Nee.
En ik zeg dat nu alsof ik daar trots op ben. Het is natuurlijk debiel, ben ik ook niet trots op. Waar slaat het op? Ik was de enige, je zag al die mensen en dan zag je één rookpluimpje.
Nee. Dat je stond ook gewoon dan tussen al die mensen, ja, terwijl dat je de finish, bij de finish, of,
bij, ja, de start,
bij de start bedoel ik,
ja.
Stond jij gewoon nog even te paffen.
Ja, en, ja, oh, ik schaam me er ook echt voor, maar het is ergens ook een grappig verhaal, maar ja.
Ik vind het wel mooi.
Ja, maar de laatste keer dat ik diep ging, dat was 7 april dit jaar.
Oh ja, 2024. Onlangs. Ja.
Dat was Parijs, want ik dacht, ik ga nooit meer een marathon lopen. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je nog een keer een marathon lopen.
Ja, tuurlijk.
Ik had er nu wel iets beter voor getraind. En ik ging met mijn zus samen naar Parijs, wat ik sowieso een hele dierbare herinnering vond. Want ik vind, met mijn zus ben ik heel goed, maar we lopen niet de deur plat. En we gaan zeker niet met z'n tweeën ergens naartoe.
Oh, ja, ja.
Dus dat vond ik al, dat is me alles al waard geweest en gebleken. Nou goed, dus wij gingen naar Parijs en we gingen aan de start. En ik was fitter dan Athene en ik was er klaar voor. Dus ik liep en ik was op 21 kilometer ongeveer. Toen zat ik op 1 uur en 55 minuten. Dus ongeveer 11 kilometer per uur. En dat was voor mij precies op het schema. Want mijn doel was sub 4 uur, dus onder de 4 uur.
Ja, ja, ja. Zo dan.
En, maar goed, ik was dus nog steeds gewoon iets te zwaar. Dus ik krijg vaak wel last van mijn knieën.
Ja.
En ik zat op een gegeven moment bij kilometer 28. En ik had al wel 10 kilometer wel echt last van mijn knieën. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga even knieën heffen. Ik ga even een andere beweging maken met mijn benen en met mijn lijf. Even dat het, misschien helpt dat een beetje. Alleen ja, je bent dus al 28 kilometer lang dezelfde pasfrequentie en dezelfde manier van bewegen aan het doen. Dus opeens was ik en te enthousiast en ik dacht, ik ga even dat anders doen. En ik schiet met mijn benen omhoog en de kramp schiet in mijn bovenbeen.
Oh shit.
In mijn linkerbovenbeen. En ik dacht, oh god, oh nee, niet kramp. Nee,
alsjeblieft, nee, vreselijk.
Dit kan echt niet. Ik moet nog zover.
Ja.
Kut. En je zag al mensen om je heen staan en wandelen en rekken en strekken.
Ja.
Maar ik wist nog niet zo goed wat ik moest doen. Want ik had geen kramp in mijn kuit. En dan kan je nog iets makkelijker, weet je wel.
Ja, een beetje.
In zo'n lunch, in zo'n gestrekte lunch
snel
staan.
Snel stretchen en dan kan je weer door. Ja, precies.
En ik wist met mijn hamstring niet zo goed wat ik moest. Dus ik dacht, nou ja, ik ging ook maar een beetje zo. En nou, en maar weer doorlopen en af en toe weer wandelen. En ik vocht echt de hele tijd tegen dat de kramp echt doorheen schoot.
Ach, wat vreselijk.
Op een gegeven moment had ik in mijn broekzak zitten een haarbandje van mijn dochter.
Ja.
Die had ik meegenomen. Die had ik gevonden in mijn jas in Parijs. En ik dacht, oh, die neem ik mee tijdens de race.
Als een soort van houvast.
Ja, die kan ik misschien nog gebruiken. En die kon ik gebruiken, want ik deed die om mijn vingers.
Ja.
Dat kleine roze bandje. En ik geef het af zo kusjes aan het bandje. Ik zei, ja, je moet me helpen, anders haal ik het niet. Dus dat heeft me heel erg geholpen en op de been gehouden.
Ach.
En daardoor heb ik het wel uitgelopen. 4 uur en 15 minuten.
Dus ik vind dit zo knap.
Ja, maar dat was wel diep gaan.
Dit
voor
is
mij.
Heel diep gaan. Ja, zeker. Ja. Holy moly. Maar als ik dit zo hoor, zou je niet mee willen doen aan Kamp van Koningsbrugge ooit?
Heel graag.
Als ik dit hoor, dan heb je echt wel een goede mindset,
hoor. Ik zou heel graag willen meedoen aan Kamp van Koningsbrugge. Maar ik voel me, ik zei net ook voor, we hebben elkaar net ontmoet. Ik zei, ja, ik was toch ook wel benieuwd waarom jullie mij hadden uitgenodigd. Want ik luister nu ook deze podcast.
Dat vind ik zo leuk.
Ter voorbereiding natuurlijk. Ja. En ik hoorde Jeroen van Koningsbrugge, de presentator van Kamp van Koningsbrugge. Natuurlijk Ray en Dai heb ik naar geluisterd. Nou, Ray en Dai, dat zijn... En vooral Ray, daar ben ik zo van onder de indruk.
Ja, ik ook.
Och, ja, en jij kent hem.
Ja.
Dat is zo'n macho man. Hij is zo... Hij is altijd alfa. Hij is altijd,
altijd
de baas.
Echt next level gewoon. Ja. Dat is bizar.
En je pikt het ook van hem.
Dat is heel raar. Maar het lijkt me, als je zelf een man bent en je staat tegenover Ray, dan is het misschien een ander vibeje. Want als vrouw zijn is het toch weer anders.
Ja, dat geloof ik wel.
Maar als man met man is het wel heel erg alfa. En hij is gewoon echt het mannetje. Ja, en,
ik merk dat ik gewoon klein word als ik naar hem kijk door de tv heen. Dus ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar ik denk, oh ja, sorry. Ja, ik ga al salueren als dat mag. Dat weet ik niet. Nee joh, maar kijk, ik hoor. Kijk, je hebt natuurlijk Ray Klaasens, Dai Carter, Chris Bergström. Ik snap het rijtje ergens wel. Maar ik hoorde je natuurlijk helemaal niet thuis. Ja, maar ik vind het leuk om te zijn. Dus begrijp me niet verkeerd.
Ik zei het al in de productie. Was er geen oud commando dan? Of zit je hier niet goed?
Ja, heeft iemand zijn huiswerk niet goed gedaan? Nee, ik ben geen oud commando. Nee,
Nou, bedankt voor het kijken. Dan was dit weer de podcast.
Nee,
dat seizoen was wel echt Kamp van Koningsbrugge gericht. Dus inderdaad met allemaal kandidaten en zo. En dit seizoen is wat meer ook met, geen commando's. Zeg, gewoon normale mensen die wel gewoon tot het uiterste zijn gegaan.
Ja, nee, ik begreep.
Dus dat kan echt op alle fronten. In ieder geval jouw marathon. Echt, ja, wat de fuck.
Ja.
Maar je had het net ook over je, even een ander onderwerp weer, over je droom. Want je zou een eigen ochtendshow krijgen bij 538.
Nou, niet per se krijgen hoor. Dat was niet, maar dat was wel, ik geloof dat in 2017 ging ik naar Radio 538. Ik werkte daarvoor al bij Q-Music en daarvoor bij BNN.
Mm-hmm.
En 3FM maakte ik radioprogramma's achter de schermen als producer. En dit was in een periode dat Mattie en Wietse, mocht je dat meegekregen hebben, die maakte een ochtendshow bij Q-Music.
Ja, dat weet ik.
Die gingen uit elkaar. En ja. Wietse was mijn vriend, nog steeds overigens. Mm-hmm. En die ging uiteindelijk naar 538.
Oké. Okay.
En die zei, ja Chris, ik wil nog wel graag radio maken, toch? Maar dan met jou, dus met mij. En dat vond ik een hele grote kans. En dat heb ik wel aangegrepen.
Ja.
Dus toen zijn we naar Radio 538 gegaan. En hebben we daar een weekendprogramma gehad. En vrijdagavond en... mochten we vaak invallen voor een ochtendshow. Mm-hmm.
Wat
als
leuk.
Als er niet was of later als... wie zat er later in de ochtend? Frank? Ja, Frank zat in de ochtend.
Ja.
Dus dat waren best wel grote schoenen om te vullen. En en ik leerde een nieuwe rol. Co-hosten, sidekick eigenlijk. Ik noemde mezelf de onbekendste sidekick van Nederland.
Ach.
Omdat niemand... sowieso niemand kent een sidekick.
Hè? Is dat zo?
En daaronder zat ik. Dus onder de onbekende laag.
Nou, wat zit jezelf te downscalen, hè?
Ja, misschien
te veel. Ik was echt waanzinnig in die tijd.
ja,
hij mocht met mij de show.
Ja, nee, daar zit toch een diepe laag onzekerheid
ja,
in.
Ja, zonde.
Maar goed, dus de onbekendste sidekick van Nederland. En wij waren in die tijd wel bezig met... kunnen wij ooit een groot programma doen met elkaar? Een ochtendshow of een middagshow. Dat zijn dan de belangrijkste programma's voor radio.
Ja, ja.
Alleen ik kreeg een burn-out. Dat kwam in de. Oh. Dat kwam omdat ik maakte een podcast. Die was populair. En ik maakte een programma bij 538.
Mm-hmm.
En op de een of andere manier. En ik weet nog steeds niet echt waarom. Maar kon ik die werelden. Wilde ik die werelden voor elkaar verborgen houden?
Wat bedoel je?
Nou, ik bedoel dat ik. Als ik bezig was met 538. Dan kon ik dus niet bezig zijn met man.
Nee.
Maar daar liep sommige dingen ook door. Dus dan liet ik dat varen.
Mm-hmm.
En als ik bezig was met man. Dan kon ik me niet focussen op 538.
Nee, oké. Okay. Maar snap ik ook wel ergens. Als het gaat een beetje door elkaar lopen, blijkt me. En...
Ja, en ik weet het niet. Ik wilde. Het kwam ook omdat Wietse was dus weg bij Q-Music. En Domien ging net werken bij Q-Music. En ik voelde dat daar. Ik voelde me verantwoordelijk dat daar misschien een soort van pijn zat. Dus ik dacht, nou ja, ze mogen niet van elkaar weten dat wat iedereen wel weet, dat ik met ze samenwerk. Het zat echt heel erg in mijn eigen hoofd.
Ja, dat ga je dan zelf natuurlijk helemaal groot maken en invullen en doen.
Niemand heeft dit tegen mij gezegd.
Nee.
Niemand heeft Wietse nooit van, je mag niet, ik vind het niet leuk dat je met Domien werkt. En Domien andersom ook niet. Niemand heeft daar iets over gezegd. Maar in mijn hoofd dacht ik moet dit scheiden.
Op die manier.
Dat was een van de redenen waardoor ik uiteindelijk een soort van implodeerde. Omdat ik... Uiteindelijk ging ik helemaal achter de feiten aanlopen. Aan
dan is het... wanneer was dit ongeveer? Welk jaar?
Nou, dat ik een burn-out kreeg, dat was 2021, denk ik.
Oh, is nog echt wel kort geleden.
Ja.
Jeetje. En hoe lang heb je daar dan mee gelopen? Want dat kan echt wel...
Ja, nou, nog steeds heb ik er wel last van.
Ja.
Ik ben er niet helemaal van hersteld.
Nee.
In de zin, vooral in de zin dat ik niet zo heel veel aan kan.
Oh ja.
Dus ik ben snel uitgeblust.
Ja, precies.
En op wel. En leeg. En ik heb toevallig vorige week weer de huisarts gesproken.
Hmm.
Om weer een soort van APK te doen voor psychologische hulp.
Mm-hmm.
En dat klinkt allemaal heel duister. Zo duister is het helemaal niet. Want ik ben gelukkig.
Nee, maar dat komt altijd wel van pas. Hoor.
Ja, want ik soms voel je gewoon weer dat je echt heel negatief wordt. Je moet weten van mij, ik heb een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en ik denk altijd dat ik het allemaal niet kan. En ik leg best wel veel druk op mezelf,
mm-hmm.
waardoor ik best wel blokkeer. Dat zijn een beetje wat punten die bij mij naar voren komen, naar boven komen. Dus, en dat
wel
gaat
mooi
dan lange...
trouwens dat je dit gewoon zo kan zeggen, hoor.
Ja.
Dat is best wel, dat vind ik best wel dat je heel veel zelfvertrouwen hebt, dat je dat gewoon zo...
Nou, dankjewel.
Ja.
Dat is aardig. Het is wat het is. En ik praat redelijk makkelijk wel hierover mezelf. En dat helpt ook wel.
Ja, zeker.
Maar ik merk de laatste tijd dat ik weer een beetje afglij. Dus daarom wil ik een APK gaan doen. Kan ik iedereen ook adviseren.
Ja.
Want het is alleen maar fijn. Je gaat ook met de auto naar de garage. Dus doe dat ook af en toe met je eigen
zeker.
Hoofd.
Zeker. Ik doe het ook af en toe, hoor. Even of met een coach even weer praten. Dat ik ook mezelf een beetje aan het verliezen ben. Want er gebeurt gewoon zoveel.
Want waar heb jij dan? Wat is
nou ja, ik heb dus, ik denk 2 jaar geleden of zo. Zat ik ook wel tegen een burn-out. Misschien was het een burn-out, hoor. Ik zat in ieder geval bij de huisarts. Ik kon gewoon de deur niet meer uit. Huilend bij de huisarts.
Ja. Oh, ja.
En gewoon...
Ja.
En ik heb er nog steeds wel last van, moet ik zeggen.
Ja.
Hoor. Ook dat ik, wat jij net zei, snel uitgeblust. En dat je gewoon, ik heb dat ook.
Ja.
Maar ik kan zeg maar ook in mijn hoofd heel veel, alles veel groter maken. En het is wel heel heftig en zo. Dus ik moet af en toe even met een coach praten om alles weer eventjes op de grond te krijgen en te relativeren. En gewoon weer eventjes dat gevoel.
Want
dit
heb je ook wel verteld, denk ik, in Kamp van Koningsbrugge, toch? Want is het geboren uit de dansopleiding die heel zwaar was voor jou?
Dat denk ik wel.
Ja.
Ik heb nooit echt die verbanden goed gelegd. Maar daar, natuurlijk, daar sta je zo aan. Gewoon 10 jaar lang elke dag moet je er zijn. Want voor jou 100 anderen.
Ja, nou dat lijkt me echt vreselijk lastig.
Oh ja, daar ben ik echt mee opgegroeid, zeg maar. Of in ieder geval daar,
dat heeft je wel gevormd, wie je bent. En daardoor ben je ook finalist geweest van Kamp van Koningsbrugge.
Nou dus, precies, ja. Dus die...
Wees er ook maar trots op.
Ja, nee, en, zeker. Ja. Maar je kan jezelf af en toe gewoon voorbij lopen.
En de vraag was, om daarop terug te komen, van 538. Dus Wietse en ik zouden uiteindelijk... werden wel enigszins klaargestomd voor dus een grote radioprogramma. Alleen ik kreeg dus die burn-out en toen moest ik een keuze maken. Wat ga ik doen? Ga ik de podcast verder, Mama Man? Of ga ik mijn droom najagen om met mijn vriend Wietse eventueel een ochtendshow te gaan doen? En ik kon niet allebei, want dat kon ik gewoon niet aan.
Nee.
Een ochtendshow zou alles van je vragen en de podcast, dat vroeg voor mij ook... alles.
Maar is zo'n ochtendshow, is dat elke dag?
Of ja, dus 5 dagen in de week. En dat is alles consumerend. Je bent de hele dag dan bezig met... wat is er in het nieuws? Kunnen we Denise nog bellen? Er is iets interessants. Ze is aan het droog trainen. Ja, nee, Denise kan niet. Oh, kunnen we dan die bellen?
Maar dat doe je dan ook zelf trouwens in zo'n ochtendshow? Oh, je hebt niet een redactie achter je die zegt van... Nou, ook wel waarschijnlijk.
Ook wel, maar je was er zelf ook wel verantwoordelijk voor. En je moet dat ook wel gewoon weten. Want je wil ook weten wie het spreekt.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar
anyway, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om toch die radiodroom vaarwel te zeggen. Om voor mezelf te kiezen. Want ik dacht, ik ga in deze state of mind, ga ik dit niet bij kunnen houden. Dan word ik de zwakste schakel van het team. En dan hol ik achter de feiten aan. En Wietse was er klaar voor die stap. Hij is het ook gaan doen uiteindelijk met Klaas van der Eerde.
Oh, dat is...
Dat programma is ook weer gestopt overigens. Ja, maar goed, daar had ik bij kunnen zijn. Maar daar heb ik nooit spijt van gehad.
Nee?
Nee, ik ben trots op het feit dat ik een radiodroom ga najagen met mijn goede en fijne vriend Wietse. Dat we daar heel veel voor hebben geïnvesteerd.
Mm-hmm.
Ik ook, hij ook.
Ja.
538 ook in die tijd. En dat ik toch uiteindelijk hem naar Zwolle ben gereden en hem heb gezegd, Wietse, ik stop.
Zo,
ik
heftig
kan niet,
hoor.
Ik kan het niet. Maar ik kan niet mee.
Ik vind dat heel knap dat je toch die keuze hebt gemaakt.
Ja,
je kan ook denken, oké, weet je, ik doe het wel allebei en we zien later wel. Want het is gewoon geweldig, toch?
Ja.
Zoiets.
Is het ook. En ik heb altijd met argusogen gekeken naar... bewondering gekeken naar en wat nou als.
Ja.
Maar ik heb er nooit spijt van. Ik ben echt trots op het feit dat ik
die keuze
heb gemaakt.
Vind ik echt knap.
Ja. En het was ook, wat dat gaat ook wel makkelijker. Want man, dat is 1,5 uur in de week. Dat is minder consumerend dan zo'n radioprogramma. Dat was wel, maar dat vond ik wel heel moeilijk hoor. Ook tegen Wietse, we gingen wandelen in Zwolle. En het voelt echt alsof je een relatie uitmaakt. Terwijl het maakte de vriendschap niet uit.
Nee, maar ik kan me voorstellen. Het is iets waar je allebei zo naar uitkijkt. En hij zit er vol in. En dat je dan iemand moet... het voelt misschien een beetje als teleurstellen of zo, denk ik.
Dat je iemand achterlaat. Als je met Korps Commando troepen... Ja, leave no man behind is volgens mij toch altijd wel het credo.
Dat is helemaal het ding,
ben ik dan commandowaardig? Denk het niet. Als dat de lat is. maar goed, dat doet er ook niet toe. Nee. Dit is dus geen commandoopleiding.
Nee, gewoon. Maar goed, weet je, radio kan je natuurlijk ook voor altijd al doen. Het kan zomaar, je weet niet of ze op je pad gaat komen over 2 jaar, volgend jaar, morgen wel.
Ja, toch? Dat zou kunnen.
Zou je het dan doen? Stel, ze komen over 2 jaar of zo.
Ja, nou misschien wel. Nou, Wietse is nu geëmigreerd naar Bonaire.
Goh.
Ja, met zijn gezin.
Oh.
En die is dus gestopt met die ochtendshow uiteindelijk.
Oh, dat heb ik helemaal gemist.
Ja, nee, dat geeft helemaal niks. En die heeft daar een heel lekker leventje op dit moment. Dus, en als ik nog radio zou willen maken, dan is dat wel graag met Wietse. En dat zie het wel ooit eens gebeuren, maar niet binnen afzienbare tijd.
Nee.
En jouw vraag was, Denise, hoe reageerde hij toen ik... dat was heel mooi. Want hij zei, kut, Chris, ik vind het heel jammer, maar... Ik ben ook wel jaloers. Fijn dat je tof en dat je voor jezelf kiest en dat je deze keuze maakt. En het was mega. Dat heeft me heel erg geholpen ook.
Ja.
En het was helemaal geen enkele gevoel van wrok. Maar Wietse is ook altijd iemand die graag de wereld in wilde. En als hij op vakantie zat, wilde hij niet weer terug om de radio om een radioprogramma te maken. Ja, ik praat veel te veel over Wietse, terwijl hij daar helemaal niet bij is nu. Maar
Wietse.
Nou goed. Ja, SO.
maar wat lief dat hij zo reageerde.
Ja, omdat hij dus ook zelf altijd wel speelde met... wil ik dit nog wel of wil ik iets anders
gaan doen? Ja, begrijp je dan echt. Ja, voor zelf dan zegt hij, joh... Ja, vermaak jezelf even, of weet ik veel. Hè?
Ja, van gas, we hebben dit toch samen
gedaan. Ja, we zijn er bijna. Even, ja,
kom op.
Ja, nee, heel lief van hem.
Ja, maar, ben ik hem wel dankbaar voor ook.
En heel even over jouw podcast. Ja. Jullie podcast, ja. Man, 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 de podcast.
Ja.
De grootste van Nederland.
Ja, dat zijn we denk ik niet meer, toch? Maar we waren, oh. Dat zijn we volgens mij niet meer. Maar we waren heel lekker bezig op het open kanaal op Spotify.
Ja.
Maar we zijn een paar jaar geleden meegegaan met de start, opstart van de Podimo.
Ja.
En dat is een soort Netflix, maar dan voor podcast.
Ja.
En die hebben nog wat minder luisteraars dan het hele open kanaal natuurlijk. Dus daar missen we wel, zijn we wat luisteraars verloren. Maar wij hebben heel veel vrijheid daarvoor teruggekregen. En we zijn nu iedere week, maak ik met Bas, Louise en Domien Verschuren, Man, 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 de podcast. En daarin bespreken wij het leven, de vriendschappen en alles wat erbij komt kijken. En dat gaat hartstikke goed. En dat heeft ons heel veel vrijheid opgeleverd en vooral plezier. Het is echt een enorm jongensboek. Het is ontstaan uit een idee van Bas. Bas en ik belden elkaar vaak in de auto.
Ja.
En dan zaten we een beetje te klagen over het leven. Ja, over onze vriendinnen in de tijd. Van, ja, ik moet nu boodschappen doen terwijl zij net nog langs de supermarkt fietste. Gewoon echt gewoon bullshit.
Ja, gewoon heerlijk.
Klagen. Gewoon lekker even klagen. Ja. En toen zei Bas op een gegeven moment, we moeten hier een podcast van maken. Nou ja, goed, dat heeft hij dus 6 jaar geleden bedacht. En dat hebben we aangegrepen. En 6 jaar geleden was podcast nog helemaal niet wat het nu is.
Nee, was het toen al wel in Nederland? Was een podcast begrip, zeg maar?
Michiel Veenstra maakte een podcast. Hij is nu van Kink, een radiostation.
Oh.
Daarvoor 3FM. En er waren nog een paar andere, maar het was nog lang niet wat het nu is. En wij begonnen echt gewoon, we hebben echt geluk gehad. Ik kan het echt niet anders omschrijven, want ik neem graag een compliment aan. Maar ja, we zijn op een juist moment begonnen. 6 jaar geleden. De podcast was nog niet groot. Wij hadden een format bedacht. Het format was gewoon, we zijn helemaal eerlijk. We gaan met de billen bloot. En we bespreken gewoon onze onzekerheden, onze kwetsbaarheden. En dat sloeg aan, die openheid.
Ja.
Het was met een knipoog Man, Man, Man op zoek naar mannelijkheid. Hoe mannelijk zijn we nou eigenlijk? Dat was een beetje, niet dat we dat echt wilden weten, maar daar ging het over. We hadden elke week een thema, hobby's, klussen, sport. Vrouwen hebben we een keer besproken. Dat is niet onze beste aflevering.
Oh nee, dan krijg je natuurlijk heel veel
We klapten helemaal dicht, want we durfden helemaal niks meer te zeggen. Want we dachten, we zijn 3 witte mannen toevallig. Kunnen wij ook niets aan doen, maar dat zijn we nou eenmaal. En dan gaan wij nu iets zeggen over vrouwen. En dus we begonnen erover zelfverzekerd en we trokken onze mond open. Okay.
Nou, laat maar.
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, nee, vrouwen. Ja, ik vind vrouwen ook leuk. Ja, ik ook. Nou, het was echt niet goed. Maar goed, die podcast sloeg aan. En nog steeds al 6 jaar bezig.
Knap ook hoor. 6 jaar al gewoon een goed scorende podcast.
Ja.
En dan gewoon elke week een aflevering. Of,
elke week nu een aflevering. Ja, elke donderdagochtend nemen we op. In een kantoortje, in een studio eigenlijk bij ons in Utrecht. We wonen alle 3 in Utrecht, dus dat is fijn. Dan gaan we lekker op de fiets heen en dan zien we elkaar.
Leuk.
En dan drinken we koffie, nemen we podcast op en dan gaan we naar huis.
Ja. Heb je niet soms dat je denkt, zo, ik heb nu echt alles al met jullie besproken. Ik weet het even niet meer.
Ja.
6 jaar, elke week. Zo.
Ja, nou, dus de eerste 7 seizoenen, dat was dus echt wel anekdotes schieten.
Ja.
Dus dat raakt op een gegeven moment wel een klein beetje op. Omdat je denkt, ik heb het allemaal wel verteld.
Oh ja, dat kennen we nou wel.
Ja. En nu bespreken we gewoon echt, wat ik zeg, de week. Dus ik heb vandaag verteld dat ik bij jou te gast was.
Ach, en
dat
wat
ik,
leuk.
Ja, en dat ik ook mijn hart op afvroeg. Ja, ik weet niet wat ik doe. Want Ray Klaassen en Die Carter en Chris Westen, dat is gewoon niet een rijtje dat klopt. Maar goed,
oh, wat goed.
Ik ga wel zitten.
Oh, die ga ik luisteren. Wanneer staat hij online?
Ja, morgen.
Oh,
dus morgen. Vrijdag. Wat is het, 31 mei?
31 mei is morgen, Oh, leuk.
Ja, dus luister hem vooral. En ik ga het volgende week ook even hierover hebben.
Ja, van nou.
En voor de rest hebben we het gewoon over, we gaan mountainbiken in Schoren. Nou, boeien.
Ja, dan gewoon alle kleine dingen wat er een beetje gebeurt in je week. Dat ga je dan lekker helemaal uitbeleven.
En we hebben een kroeg gekocht met z'n 3. Dus dat is ook voer voor veel verhalen.
Maar dat is best wel snel gegaan volgens mij, hè? Het kopen van die kroeg. Want waar kwam dit ineens vandaan?
Nou, Bas is de gemene deler in al deze verhalen. Die had het op de heupen. Die zei op een gegeven moment, jongens, we moeten een kroeg kopen. En Domine en ik zeiden, is goed joh,
Oh, ja. Niet even van, joh, wat denk je nou?
Wij dachten, dit gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus prima, zoek het maar uit en dan horen we nooit meer iets van.
Oh ja, oké.
Dat dachten we.
Zo'n opwelling.
Hoopten we, ja. Laat het maar even spelen.
Ja.
Maar goed, 2 weken later hadden we opeens een handtekening gezet. In een kroeg.
2 weken later?
2 weken later, wat? Niet eens een grap. En toen opeens hadden we een kroeg. En toen dachten we, kut.
Ja.
En nu, want we hebben alle drie geen horeca-ervaring.
Oh, dat ook niet?
Nee, ik heb nog nooit een biertje getapt. Ik heb nog nooit met een dienblad gelopen. Ik heb nog nooit mensen gastheer gespeeld voor mensen. Ja, bij mij thuis.
Ja, maar niet even professioneel.
Maar dan zeg ik ook, welkom, ga zitten, daar is de koelkast. En zoek het godsnaam zelf even uit. Allemaal niet.
God.
En Domien zei gelijk, ik wil meedoen, maar ik ga niet in de kroeg staan. Want die maakt ook een middagshow bij Q-Music.
Ja.
Druk zat. Nou, Bas had er heel veel zin in om daar volledig stand in te zetten. En ik dacht, nou, ik ken mezelf een beetje. 2 dagen, dat is meer dan genoeg.
Ga je ook echt gewoon aan het werk?
Ja, zeker weten.
Wat leuk. Hoe heet jullie kroeg?
Achter de Koekoek.
Ja. In Utrecht?
In Utrecht. Het zit in de vogelenbuurt. Dus we zochten een naam met een vogel.
Oh, leuk.
En het was van alles. De Vuut, weet ik veel, noem een vogel. Echt, 1600 vogels hadden we de Vuut gepasseerd. Maar op een gegeven moment kwam Bas erachter in het gemeentearchief dat de straat waaraan het zit vroeger Achter de Koekoek heette.
Oh.
Dus toen dachten we, dat is mooi. En dan valt de hele puzzel in elkaar. Dan wordt de Koekoek. Dus het is Achter de Koekoek, een heel klein cafeetje. 40 vierkante meter. 25 zitplekken binnen en 12 buiten. Het is heel kneuterig en het is heel gezellig. Het is echt een bruin kroeg.
Een bruin
cafeetje. Geen keuken, wel een lekkere borrelhap. En,
oh ja, het is echt een café.
Ja, het is echt een café.
En loopt het een beetje?
Ja, gaat heel goed. Ja, verbazingwekkend. En het is ook leuk om te merken dat... Dus we zijn 2 februari open gegaan van dit jaar. Nogmaals, allebei geen horeca-ervaring. De eerste dag dat we open gingen was met vrienden en familie.
Oh ja.
Slechtste idee ooit. Want vrienden en familie zijn leuk, maar niet als je een kroeg begonnen bent. Omdat ze dan zeggen, oh, ga je zo een biertje tappen? Want ze zitten heel erg op je te letten.
Ja, dan krijg je dat.
Dan krijg je dat. Okay. Dus wij konden het helemaal niet aan. Want deze dag, moet je je voorstellen, Denise. We waren de hele dag waren schilders bezig, loodgieters was bezig. Wij hadden de bestellingen binnengekregen net met alle bieren. Waar gaan we het allemaal neerzetten? Wat een teringzooi. Oké, kom maar goed. Op een gegeven moment gingen de bouwvakkers weg. En een uur later stond de familie op de stoep. En we hadden geen idee. Nogmaals, ik kon geen biertje tappen. Ik wist niet waar de bieren stonden. Bas was in de war. Domien stond helemaal met paniek in zijn ogen. Van wat ga ik eigenlijk doen? Niemand. Nou, het is echt verschrikkelijk.
Niemand die kan ook even inwerken. Nee. Van, ook laat je even zien. En, dit doen we zo.
Ja.
Ook even niemand gevraagd van, nou, kom even, jij hebt ervaring in de horeca. Nee. Help ons eventjes.
Fucking goed idee was dat geweest. Hadden we moeten doen.
Ja. Ik heb heel veel ervaring in de horeca. Ik heb een jaar in de horeca gestaan. Oh, ja, had mij even gevraagd.
Ja, waar stond jij? Wat voor tenten?
Ik stond in het Conservatorium Hotel in Amsterdam.
Leuk. Ach, wat leuk.
Ach, geweldig was dat ook. Ik zei toevallig laatst tegen iemand, ik zou best wel weer een keer in de horeca willen werken.
Echt waar?
Ik vind dat heel leuk, gewoon met klanten en zo. En ik vind dat echt heel leuk.
Nou, het is jammer dat je in Voorburg woont, want anders zou ik zeggen, kom
Achter de Koekoek. Ik zit mezelf even naar binnen te praten hier. Nou, van, zoek jullie nog iemand?
Aangenomen bij deze.
Nee, maar ik zat serieus ooit, ik weet niet wanneer, ga ik echt weer terug in de horeca een keertje.
Leuk.
Ja, echt.
Ja, nou, dit is even wel echt een jongensdroom hoor. En we hebben het vroeger wel vaak gehad over het kopen van een kroeg.
Oh, wel?
Ja, wel. Maar ja, net als iedereen. Maar dat ga je natuurlijk niet echt doen. Wat een slecht idee eigenlijk. Het is keihard werken. En we zijn verwend met de podcast, want dat is niet keihard werken. En daar kunnen we van leven, wat natuurlijk heel fijn is. En nu, een kroeg runnen. En Bas loopt echt voorop. Die gaat als een speer. Maar,
die Bas is wel echt een aanpakker.
Ja, die moet je hiervoor uitnodigen.
Zo, die heeft ook die hele podcast dus ook een soort van bedacht. Ja, hebben jullie samen...
Nou ja, wel, maar goed. Als hij niet had gezegd, moet hij een podcast van maken. Dan weet ik niet of er een podcast was geweest.
Nee, precies.
Ja.
Ik vind wel echt trouwens jullie podcast heel leuk bedacht. Gewoon, want het zijn heel veel vrouwelijke podcasts. Dat je het gaat hebben over vrouwelijke dingetjes. En, maar dat mannen, die zijn niet zo open meestal.
Nou, ik denk
vaak dat wat stoerder zijn. Of,
We willen cool zijn. Maar wij hebben echt ons neergelegd bij het feit dat we gewoon niet cool zijn. En dat is dan dat is ook niet erg. Dat is ook gewoon.
Zijn.
Ja, daarom. Wij mogen er ook zijn. Ja. En ik denk dat is wel het grootste compliment wat we vooral krijgen. Is dat het inderdaad, dat veel vrouwen luisteren ons ook. Veel meer vrouwen dan veel meer. Maar het is ongeveer 60-40, denk Serieus? Ik. 60% vrouw en 40% man.
Oh, wat ga ik dacht echt alleen maar mannen.
Nee, juist
want
niet.
Ik ken heel veel mannen die jullie luisteren. Oh, ja? Helemaal fantastisch.
Nou ja, de vrouwen zijn ook veel meer commit en die reageren veel vaker.
Oh, ja.
Vrouwen vinden het leuk, wat ik van ze hoor, is precies wat jij zegt, dat het leuk vinden dat van, mannen praten dus wel over hun gevoelens met hun vrienden. En het is echt een beetje meeluisteren met het gesprek tussen vrienden in de kroeg.
Ja.
En dat werkt. En het is oprecht en echt. En dat helpt ook.
Ja, precies. Ja. En over podcast gesproken, je hebt er nog eentje met je vriendin.
Ja, dat klopt.
Kinderachtig.
Kinderachtig, de podcast.
Waar gaat die over? Vertel.
Nou, die gaat eigenlijk... We hebben een dochter gekregen. Die is nu 1,5. Sarah. Ja. En kinderachtig. Wij zochten gewoon met z'n tweeën een leuk hobbyproject. En kinderachtig is eigenlijk een soort podcast geworden... wat voor ons een beetje werkt als relatietherapie. Zo moet je het een beetje zien.
Oh, dus leuk.
Het is namelijk heel grappig. Kijk, jij en ik praten nu ook met elkaar. We hebben elkaar tot vandaag nog nooit gezien.
Uh-huh.
En als we elkaar wel ergens hadden ontmoet... dan hadden we nooit dit gesprek gehad. Maar omdat je moet zitten met een microfoon... en je moet even iets doen... dan heb je gewoon, dan ga je echt even wat beter de diepte in. En het is niet zo dat ik mijn vriendin niet spreek aan de tafel. Maar
je moet echt even gewoon gaan zitten en goed praten.
Ja,
wat leuk.
En dat is heel erg leuk. En we bespreken gewoon de dingen als die je meemaakt als kerstverse ouder. Dus van de week is Sarah bijvoorbeeld, mijn dochter, dus geslagen door een ander kind in de speeltuin.
Ach.
Ja, en wat doe je dan?
Terugslaan.
Ja, precies. Pak hem.
Moeder.
Nou, het is wel grappig wat er dan gebeurt. Want dat was een jongetje die sloeg mijn dochter. Nou ja, goed, het is een kind. Kan hij ook niks aan doen.
Nee.
Maar toch heb je een soort van oergevoel in je van... rotkind. En dat was ook meteen een... Wat een lelijk jochie was het ook. Ik kwam uit zijn mond. Terwijl, was het waarschijnlijk
een kind.
Hartstikke lief kind. Geweldig kind. Maar ja, ik vond het even een heel lelijk rotkind. Ja. Nou goed, daar hebben we het dan over. En hoe ga je daarmee om? En spreken dan de oude daarop aan of niet?
Dat soort onderwerpen gaan er dus... Oh, wat leuk. Ja. Ik ben serieus ook echt benieuwd gewoon. Wat doe je dan?
Ja, nou ja, ik deed niks. Ik zat gewoon een beetje te kijken en het gebeurde. En Charlotte, die zei er wat van. En daarna ook tegen die moeder. Maar ik dacht ook, wat wil je ook doen? Ga je tegen dat, je gaat ook niet dat andere kind corrigeren.
Nee,
dat
is
niet jouw kind.
Wie ben jij, ja.
Precies.
Ja.
Dus dat. Oh ja, en luisteraars die stuurden hun gênante oude verhalen in.
Wat leuk.
Ja, en dat kwam eigenlijk, dat was een ideetje. Ik zat bij mijn kapper, Mandy heet ze. Ze is meegeleuk in Utrecht. Ook dit is niet heel erg boeiend.
Nou, ik ben gewoon wel benieuwd.
Maar Mandy is een leukerd. En zij vertelde mij ooit een verhaal over haar zoon.
Mm-hmm.
En het was namelijk pyjama-dag op de school van haar zoon.
Oké.
Zij brengt haar zoon in Pikachu-pak naar school. En zij moest gelijk hup door... Naar Utrecht, woont ergens anders. Naar Utrecht. En daarna kwam ze erachter dat het niet pyjama-dag was, die dag.
Oh.
Maar dat kind had ook net de leeftijd dat hij al zelfbewust was.
Oh.
En ze zei ook het was een onesie, een Pikachu onesie. En ze zelf, zijn piemeltje, dat zag je al wel een beetje. Dus hij was extreem van zichzelf bewust. En als enige dus in zijn te strakke onesie van Pikachu. En toen dacht ik, dit is een goed verhaal. Dit moeten we in onze podcast hebben.
Stop. Oh, wat zielig.
Ja, dat aan mijn kind.
Oh,
ja.
Hoe oud was dat kind?
Ja, ik denk 5 of zo, 6. Zoiets. En die dacht, dit kan mij ook gebeuren. Want ik heb ook ADHD, zei ook.
Oh.
Is dat trouwens zo? Nou, dat heb ik nu gezegd. En dan is het zo. Maar ik ben ook totaal warrig. En in de war de hele tijd. En vergeet ik dingen. Of ben ik data door elkaar aan het halen. Dus dit zou... Mijn dochter gaat waarschijnlijk ook een keer in een te strakke onesie naar school. En, terwijl dat niet de dag was.
Dat is al wat zielig.
Dus dat doen we ook.
En hoe vind je het vaderschap? Want dit is jouw eerste dochter, of jullie eerste dochter?
Ja, is goed is wel. deze ken ik en heb ik erkend in ieder geval.
Okay,
de rest laat ik gaan. Ja. ik vind het heel leuk. Ik merk wel dat ik niet een babyvader ben.
Maar misschien niet... vaker bij mannen, hoor. Dat ze met de baby nog niet heel veel hebben. En pas als het een beetje...
Ja, je moet echt gewoon... Ja, ik wil ook entertained worden.
Ja.
Hè? En als mijn kind me niks geeft, dan ben ik
krijg
snel...
je ook niks, ja.
Nee, dan ben ik snel verveeld. Nou, gaan we wat anders doen.
Ik wil ook Ja, nee, ja. Inderdaad.
Het
ja.
is wel een beetje van twee kanten.
Ja, sorry hoor. Ja, je gaat dan maar weer terug.
Maar ik vind het heel leuk. Ja, ze is nu 1,5. En ze loopt nu sinds 2 weken. En dat is enigszins laat. Het is zo leuk. Het is zo heerlijk dat je echt een mensje hebt. En dat ze dingen aanwijst. En dat ze woordjes zegt. En dat alles is papa. Dus dat vind ik leuk.
Was dat ook het eerste woordje, papa?
Nou, ja, ik denk het wel. Ja, 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 ik denk het wel. Ja. En zij begrijpt helemaal niet dat mama is. Mama is ook papa.
Oh.
Maar voor Charlotte is dat ze niet mama zegt natuurlijk wel heel pijnlijk.
Ja, dat is.
En ik vind het toch lekker. Ja,
ja.
Ja, papa.
Ja.
Ja, het is een geweldig kind en ze doet het supergoed. En ik ben, ja.
Was je het zwaarder dan dat je had verwacht?
Ja en nee. Wij hebben heel snel een slaaproutine toegepast bij onze dochter. Omdat ik heb ADHD en ik ben heel erg gebaat bij structuur. Als structuur wegvalt, dan heb ik geen houvast.
Ja.
En voor een kind is blijkbaar structuur ook fijn. En nogmaals, als je het anders doet, moet je het echt anders doen. Dat is prima. Maar voor ons werkte dit. Dat was slaaptipsvoorbabies.nl, mocht je het willen weten.
Oké. Okay.
En daar zit gewoon een heel slaapschema van week 7, week 8, week 9, week 3 maanden tot 6 maanden, et cetera.
Bestaat dit, joh?
Ja, dat is heel fijn. En dat gaf ons echt houvast van, oké, ze moet nu eten, ze moet nu naar bed, ze moet nu uit bed. En dat hebben we vanaf 7 weken met haar opgepakt.
Okay.
Heel voorzichtig een schema. En sinds die 7 weken slaapt ze door. Dus we hebben nooit, zelden tot nooit, hebben we nachten.
Oh,
en we wisten altijd met haar waar we aan toe waren. Als ze moest huilen, dan had ze of honger of was ze moe. Dus dat we hebben een heel makkelijk kind. Dat is één. En ik denk dat het schema voor haar werkte en voor ons werkte.
Wat goed.
Dus dat was echt, voor ons werkte dat nogmaals heel goed. En we hebben een heel makkelijk kind. En maar toch vind ik het gewoon wel pittig en zwaar.
Ja, tuurlijk. Dat geloof ik.
Ik moest in de eerste maanden, zat ik nog steeds. Nou, zullen we anders vanavond lekker uit eten gaan? En zei Charlotte, superleuk. Wat doen we met Sarah? Dat ik echt zei, wie?
Oh ja, wacht.
Ja, weet ik veel. Ja. Geef haar een speen. Die redt zich wel.
Ja.
Die is al 3 maanden.
Schroom me. Ja, maar wij hebben ook sinds kort. Ja, nu 3 maanden een puppy.
Ach.
Het is net een baby. Je kan wel even goed oefenen, zeg maar. Het is ook van, normaal is van, ik eet niet thuis of ik ben daar. Ineens, maar Nola mag niet alleen blijven. Ja, kan nu ondertussen kan ze wel een beetje alleen blijven. Maar in het begin was het van,
Hoe vind je dat? Is het lastig? Is het een blok aan je been soms ook nog?
Nee, ik neem er nu gewoon, ze is nu ook meegekomen. Ik neem er heel vaak overal mee naartoe en dan bind ik er.
Dan ben je er vast in een boom met een emmer water en dan ga je weg.
Dat is letterlijk.
Dat doe jij, hè?
Ja, ik ben zo'n goede moeder. Ze zit hier echt aan een boom met een bakpap.
Doe ik met Sarah ook, hoor. Maar
die zit ook erg aan een boom. Oh,
die wacht buiten.
Oh. Nee, maar ik vind dat echt... in het begin was het even moeilijk van... moet nu echt rekening houden met iemand en een dier. Dus als je echt een kind hebt, dan kan je helemaal niet meer. Dus het is wel even lekker dat je kan wennen van... mijn leven is nu even...
Ja.
Een klein stapje naar achter. En als je een kind hebt, gaat het echt 10 stappen.
Want die wens is er wel.
Maar elke keer dan hebben ze iets van... ik wil nog even niet of zo.
Doe het ook vooral nog even niet. Dat is mijn advies. Doe het nog even niet. Maar uiteindelijk is een kind wel echt geweldig.
Ik denk wat het mooiste wat er is.
Ja.
Een mensje van jou hebt rondlopen.
Ja, dit is je maakt een podcast en geen camerabeelden. Maar althans, er zijn wel camerabeelden. Maar ik weet niet of het overkomt, maar ik ga het toch proberen.
Ben benieuwd.
Van de week had ik dus gewoon zo'n klein moment met mijn dochter, wat ik heel erg leuk vond, omdat het mijn dochter was. Ik keek naar haar, we waren aan het eten en ik keek naar haar en dan draaide ik zo snel mijn hoofd weg, dus van haar weg. En dan deed ik mijn ogen zo heel langzaam naar haar toe en dan draaide ik weer langzaam mijn hoofd terug.
Ja.
En dat vond zij heel leuk. Ja, vraag me niet waarom, maar het ding was, ze ging dat nadoen.
Ach.
Dus zij draaide op een gegeven moment ook haar hoofd weg. En dan heel langzaam, dan kreeg je een hele arrogante blik in je gezicht. Dus een kind van 1,5 die dan opeens heel arrogant met de ogen schuin naar je kijkt. En zo terugkijkt en die het spelletje meespeelt.
Ja,
dat is die interactie die ik dan... dan is het je kind. En ik weet ook nogmaals, als je dit hoort, dan denk je, oké, boeien. Maar voor mij was het echt een leuk moment dat ik deelde met mijn dochter.
Ja.
Dat we echt plezier hadden.
Wat leuk.
Dus ja, dat...
het duurde 1,5 jaar, heb je eindelijk dat momentje van, nu word je leuk.
Maar je zat het ook nu met je hond en misschien later ook met een kind. Maar je hebt gewoon ook nog een stukje verzet in je lijf. Dat je denkt, ik had een leuk leven en ik kon doen wat ik wilde. En, en hoezo moet ik nu rekening houden met? Je bent nou eenmaal... dat niet gewend, maar dat daar vind je weg wel in.
Dat denk ik ook wel. Dat denk ik wel.
En we hadden het trouwens net ook nog over, en dat wilde ik nog even met je bespreken, want jij hebt natuurlijk aan Kamp van Koningsbrugge meegedaan.
Ja.
Jij vroeg net ook aan mij, zou je willen meedoen?
Ja.
Dolgraag, maar ik zou het geen seconde volhouden.
Ik denk het dus wel, maar goed, dat terzijde.
Maar jij, ze was ook nog in de race voor Special Forces VIPs.
Ja, dat heb ik nooit eigenlijk verteld, maar bij mij was het van, of ik doe mee aan Special Forces VIPs, of aan Kamp van Koningsbrugge.
Ah.
Maar bij Special Forces VIPs was zeg maar de hele de setting, de cast was nog niet helemaal officieel.
Ja, ja.
En ze zijn natuurlijk achter de schermen aan het kijken van, oké, wie gaan we dit seizoen meenemen en wat past leuk qua dynamiek en zo. Dus ze konden bij mij nog geen officieel akkoord geven. Dus, en Kamp zat in mijn nektijgen van... je moet het nu, we moeten het weten. Ga je mee of niet? Ah. Je moet een contract tekenen. Dus,
Want ook dus met het risico dat je zou wachten met Kamp.
Ja.
Maar dan zou Special Forces misschien niet doorgaan. En dan had je de boot gemist bij Kamp van
Koningsbrugge. Had ik allebei niet.
Ja.
Maar toen deed ik dus wat grappigs. Ik heb dit wel eens verteld in een video, maar niet met Special Forces erbij. Maar toen vroeg ik aan het universum, ik ben best wel spiritueel. Ja, okay. Van oké, als ik voor Kamp van Koningsbrugge moet gaan, wil je maar alsjeblieft een gele vlinder laten zien. Maar echt een goede gele vlinder. Dus nou, heb ik gewoon gezegd.
Ja.
En toen ging ik mijn leven verder leven. En nou, het was die dag erna, om een uurtje of één 's middags, zat ik ergens en ik keek opzij. En dan zat er een takje. En er vliegt zo'n gele vlinder ineens, ik zweer het, ook een foto van, op dat zakje. Maar echt een gele vlinder, gewoon, die zie je nooit.
Nee.
Dus ik kreeg helemaal kippenvel en ik meteen ook Kamp gehad. Oké, ik kom mee, weet je wel. Het was nou, ik ga naar Kamp.
Oh, dat vind ik heel bijzonder.
Toch, achteraf gezien ook, gewoon, had er zo moeten zijn. Want ik heb dan tot in de finale gehaald.
Ja, nou, ik heb je gezien, ik heb je zien strijden.
Ja,
nou, ik vond het leuk. Ik wil je graag een compliment geven. Want ik vond het leuk om, ik kende jou nog niet. En net zoals je mij, dat doet er ook verder niet toe. Maar ik zag je op televisie dus voor het eerst.
Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag?
Ja, die vraag stelde je natuurlijk ook aan Jeroen en zo. Ja. Nou, ik dacht hetzelfde. Gewoon, je bent een knappe verschijning. Dus dat is dat. En, maar Jeroen zei het volgens mij ook wel mooi in de aflevering die je met hem hebt gemaakt. Je was niet een breekbaar of naïef poppetje. Je had wel door van, er zit meer kracht in je.
Ja.
En dat bleek ook wel. En wat ik vooral knap aan jou vind, is dat je zo positief bent de hele tijd. Ook op tv. Ook als je het heel zwaar hebt. Ook uiteindelijk moet je stoppen.
Ja. Ja, ja.
Maar dan nog ben je, ik vond het heel knap. Ik zou helemaal in één duiken. Maar jij vindt echt een kracht om positief te zijn.
Ik wist wel dat ik positief ben van mezelf. Maar dat ik echt zo positief, had ik ook niet verwacht.
Nee,
hoor. Nee, zeker niet.
Mag je trots op zijn, want dat is echt een hele fijne eigenschap. En het was leuk om naar te kijken ook, omdat daar ging je.
Ja, je verwacht het zeg maar niet. Nee, ik kreeg ook allemaal reacties aan het begin van, die kan niks en wegwezen.
Ja, en dan ging je. Niks aan de hand.
Ik zit toevallig, ik heb gisteren ging ik even de afleveringen weer terugkijken van Kamp.
Oké.
Okay. Hoe was het nou? Het was zo leuk. Ik zou echt morgen weer mee willen
doen. Wat valt jou op als je naar jezelf kijkt?
Dat ik heel erg in mezelf ook zit, hoor. Als ik mijn blik zie, ik ben echt zo gefocust en ik ben zo in mezelf aan het malen en aan het doen en gewoon, ja. En
als je nu gevraagd wordt aan Special Forces VIPs mee te doen, zou je dat dan doen?
Ja.
Ja?
Al denk ik niet dat ik word gevraagd, omdat je nu met Kamp natuurlijk mee gegaan. Dus het is dan, wel twee concurrenten.
Ja, ja.
Dus, maar ik zal het echt zo doen. Of weet ik veel, gewoon nog een keer met Kamp. Echt, geweldig lijkt me dat, hoor. Ja.
Ik zou ook heel graag meedoen, maar ik zou...
Maar nu met je dochter en alles...
Ik zou het helemaal niet kunnen. Het slaat nergens op. Ik bedoel, zij hebben een soort van basisfitheid.
Ja, maar dat kan ik ook niet, hoor. Je ziet mij echt geen marathon, echt nooit een marathon rennen. Je ziet me ook, wat is er nog meer? Gewoon hardlopen überhaupt. Ik vind het vreselijk.
Nee, maar was het Astrid? Zij was ook hardloopster, toch?
Ja, obstacle.
Wat ik interessant vond, ik ben vorige week gaan mountainbiken. En daar moest ik ook aan denken voordat ik hierheen ging. Omdat nogmaals, de commando's zijn hier geweest aan deze tafel. Die hebben in deze microfoon gepraat.
Ja.
En ik zit hier nu ook.
Neem het even niet op.
Ja, ik ging vorige week mountainbiken in Schorel.
Ja.
Ik heb dus een marathon gelopen. En het mountainbikeparcours is 14 kilometer. En de marathon is 42. Dus dan denk je, dat is een appeltje eitje. Dat is ook nog op de fiets.
Ja.
Dat is prima. Nou, echt. Ik ging helemaal dood.
Serieus?
En mijn benen stonden in de fik.
Oh, ja.
En die vriend van mij met wie ik fietste, hij is ex-marinier overigens.
Oh.
En hij is mijn hardloopcoach ook. En die zei, maar kijk, als je een berg op gaat klimmen met de fiets, dan gebruik je echt andere spieren in je benen.
Verzuurd gewoon.
Ja, en hij zei, dan voelt het een beetje alsof je drie kwartier lang met je vingers tussen de deur zit.
Ja.
Ja, dat vond ik een mooie vergelijking. En dus toen dacht ik ook, Jezus, ik zit hier met mijn tong op mijn schoenen 14 kilometer een beetje te fietsen. Wat doe ik hier?
Ja, dat ga je allemaal denken gewoon, hoor. Dat had ik ook tijdens de kamp. Wat de fuck ben ik hier aan het doen? Maar ga maar gewoon door. Het zal wel.
Heb je vaak gedacht aan stoppen?
Nee, alleen met het survivalen, dat je even helemaal in je eentje zit in zo'n bos, helemaal aan het huilen. En dat ik echt dacht, als ik nu opgeef, zit ik over 5 minuten lekker op een hotelkamertje. Maar wacht even. Ja,
een warme douche.
Ja, maar het duurt maar 5 minuten en dan ben ik hier weg. Dus zet gewoon nog even door, weet je. Ja. Elk moment kan je nu eruit, dus zet gewoon even door.
Dat was ook nog een ding. Jij had natuurlijk ook in aflevering 1 of 2 had je iemand geholpen. Dat is lang geleden.
Klopt. Julian, die was oud gegaan in het nachtelijke navigeren. Het was onderkoeld geraakt weer.
Mm-hmm.
En ik vond hem per toeval...
Ja, dat was het.
Doodeng.
Ja, maar goed gehandeld dus.
Zo, maar ik was helemaal in de paniek. Je hoort het wel aan mijn stem.
Ja.
Maar ik bleef wel een soort van rustig. Want ik heb wel trainingen gehad.
Wat voor trainingen?
Ja, ik ben heel even stewardess geweest bij KLM. Okay, dus daar heb je trainingen met hoe je met mensen moet omgaan, zeg maar. Dus ineens dacht ik, wat heb ik daar ook weer geleerd? Oh ja, ik weet dit, kom op. Weet je wel, dus het kwam van pas.
Oh, wat goed eigenlijk, alles boven. Ja. Want ik was ook nog, want we zeiden, wil je hier iets nog mee doen? Want kijk, dat is natuurlijk, het is niet dat je nu de opleiding tot commando hebt geworden, dat je nu commando bent. Maar zei je, wil je er iets mee? Want ja, je bent er goed in.
Nou, nee, ik zal er echt niks mee. Nee, mij echt op missie meenemen? Nee, dat gaat echt zeker niet. Oh, nee, ik ben mij niet gezien. Nee, ik kon het daar heel goed scheiden in mijn hoofd. Van, het is gewoon nep, het is tv. Nou, ja, nep.
Ja.
Nou, het is wel echt, maar het is
niet Afghanistan.
Het is nou, precies. Ja. Het was gewoon Wales. Dus ik hoef daar helemaal niks mee te doen. Nee hoor, nee. Hey, ik heb nog één laatste vraag aan jou.
Ja.
Heb jij iets meegenomen vandaag?
Ja, ik heb iets meegenomen. Ik zat echt
Wacht even. Ja. Alsof het iets heel groots is.
Ja, nee, het valt heel erg mee. Ik heb iets meegenomen. Ik heb het eigenlijk net al even gehad over 538. Dus daar hoeven we niet al te lang nog over bij stil te staan. Maar ik heb mijn plopkap meegenomen.
Oh.
En er zit ook een foto bij en een USB-stickje.
Ja.
En de plopkap is gewoon een beschermingskap over je microfoon.
Ja,
zodat
zoals dit.
Ja, zoals wat wij nu ook hebben.
Och.
En er stond mijn naam op.
Wat leuk. Dit was de echte die
dit was de echte originele. En voor mij was het gewoon een hele bijzondere tijd. Want ik werkte altijd achter de schermen bij de radio.
Ja.
En het werd ook altijd wel een beetje nagekeken van, oh ja, als een producer een ambitie had om op zender een radioprogramma, dan heb je er weer zo één.
Oh.
Dus dat was ook wel een beetje de tendens dat je in die zin klein gehouden werd.
Ja.
Dus dat ik de kans kreeg en mocht doen wat ik eigenlijk altijd wel stiekem wilde doen.
Ja.
Toch op de radio te horen zijn.
Ja, tuurlijk, ja.
Dat was een hele trotse, leuke periode ook. Ondanks natuurlijk de burn-out. En hij staat bij mij op zolder. Ik kijk er niet dagelijks naar, zeker niet. Maar af en toe kijk ik er eens langs. En dan ben ik trots op een periode waarin ik veel geleerd heb. Waarin ik hard op mijn bek ben gegaan ook. Waar ik afscheid van heb genomen. Een bewuste keuze. En waar ik met weemoed een beetje aan terugdenk. En het USB-stickje, dat heb ik nog nooit geluisterd. Maar dit is een USB-stick met hoogtepunten van mij, van 538.
Oh.
En ik denk dus, wat ik een goede grap zou vinden, is dat als hij leeg is, als er niets op staat.
Oh.
Maar dat had ik een hele goede grap gevonden als ik dat diezelfde middag had beluisterd.
Ja.
Maar stel nou dat ik er nu achter kom dat er inderdaad niks op staat. Haha, we hebben geen hoogtepunten van je.
Oh,
als grap.
Ja, ja, ja.
Dan zou ik dat toch een beetje kut vinden. Dus dit is een USB-stickje die ik nooit zou gaan luisteren. En die ik ook weer terugstop in mijn plopkap. Maar dat heb ik meegenomen. Ja.
Joh, wow, maar gewoon gaat dat nooit luisteren?
Nee. Ik luister sowieso niet zo graag terug naar mezelf.
Oh, nee?
Omdat ik altijd bang ben dat het of stom klinkt, of niet leuk was, of niet grappig. Of,
ja, echt?
Ja, en dan ben ik altijd bang dat het niet leuk is.
Ja, dus dan ga je dan de volgende keer zit je dan iets minder zelfverzekerd.
Ja, en ik denk altijd, dit is nu geweest en dat hoef ik niet meer terug te luisteren.
Dus je luistert ook nooit je eigen podcasten terug?
Nee, in het begin wel, maar nee eigenlijk
later
niet. Terwijl ik ook wel denk, ik ben niet altijd even mentaal stabiel en sterk. En dus onzeker, dat is bij mij dus een ding. Dat het me juist ook heel erg kan helpen. Want dan hoor je dat het allemaal wel meeviel. Of dat het wel leuk was.
Juist.
Maar nee, ik stop graag mijn kop in het zand. Ja? En dan ga ik weer door met iets anders. Ik ga deze podcast ook niet terugluisteren.
Nee. Oh, wat grappig.
Nee, dat durf ik helemaal niet.
Nou, ik herken die drempel ook wel, maar ik ben er wel overheen gezet. Ik ging mezelf echt forceren van, kijk het nou terug. Ja. Luister alles nou terug.
Daar leer je van.
Je leert er zoveel van. Ik vind het ook helemaal niet meer raar om mezelf te zien op beeld. Om mezelf te horen of heb je er weer, denk ik dan.
Want hoezo ben jij dit gaan doen eigenlijk? Want dit is niet een productie van echt Kamp van Koningsburg
zelf. Nee, dit heb ik echt zelf, omdat ik het gewoon leuk vond om de verhalen achter Kamp eigenlijk nog even te belichten. Want je ziet gewoon niet alles op televisie. En dat kan ook helemaal niet. Dus ik vond het leuk om even nog de ervaringen goed te kunnen delen. En podcast liep lekker. Ik denk, ik wil mij wel doorzetten. En dan gewoon met andere mensen.
Ja, leuk.
Maar heel even terug naar jouw, hoe noem je de plopkap?
Ja, zo'n plopkap,
Plopkap. Ik vind het een heel mooi verhaal. Dat gewoon best wel een dubbele betekenis heeft. Heel mooi en ook ergens een beetje verdrietig. En heel, heel sterk en trots. En heel mooi.
Dankjewel.
Ja. Hey, als allerlaatste vraag voor deze podcast. We zijn er nog niet. We gaan even door.
Ik stond al in de auto. Maar
Wacht even voor. Ja. Je dochter zo weer losbinden.
Ja. Kom eraan, Sarah.
Hij komt
er. Nola, ze komt eraan.
Hoe is het met Nola eigenlijk?
Ja, die heb ik eigenlijk niet gehoord.
Als jij een les mag meegeven aan de luisteraars, de kijkers, wat zou deze les dan zijn?
Dan is het vooral durven. En ik heb een tatoeage op mijn arm. Ik heb één tatoeage.
Mooi.
En dat is een zeilbootje, gewoon een kleine tekening van een zeilbootje met met een cel. En het andere deel van de cel is eigenlijk een boek. Dat zijn pagina's van een boek.
Oh ja.
Ik heb zelf een boek geschreven, Man wordt vader. Mijn moeder leeft niet meer, is 11 jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker. En zij zat in het boekenvak. Mm-hmm. En mijn moeder was gek op zeilen. Heb ik nooit kunnen doen met haar. Ze was overleden. We hadden een afspraak om met elkaar te gaan zeilen met mijn moeder. En ze zouden ons meenemen. Maar helaas hebben we dat nooit gedaan. En ik als kind durfde ook nooit te gaan zeilen. Want ik was altijd bang. Dat zijn nieuwe mensen, die ken ik niet. En dan, dat vind ik spannend, dus dat gaan we niet doen.
Oké, ja.
Terwijl als je wel was gaan zeilen, dan hoe groot is de wereld in een zeilboot? Alles is mogelijk, je kan alle kanten op. Je bent totaal vrij. Dus ik zou echt willen zeggen, durf wel dingen te doen die je eigenlijk niet wil. Die buiten je comfortzone zijn. Want dat levert je meer op dan veilig binnen zitten. Ik heb nu nooit met mijn moeder gezeild. Mm. En dat is altijd jammer geweest. En ik kan zelf ook niet zeilen. En het is ook iets wat ik mijn dochter mee wil geven. Dus dit gaat echt om durf gewoon dingen. Durf iets te proberen. En voel je ook vrij in wat je ook wil doen. Dus dat is het.
Mooi.
Durven.
Maar neem je dit nu ook zelf mee in je eigen leven? Dus als je ergens.
Nou, ik probeer wel vaker ja te zeggen. Ik had bijvoorbeeld deze uitnodiging voor deze podcast had ik vorig jaar niet gedaan.
Nee?
Nee.
Omdat je het dan niet had gedurfd ook?
Dan had ik niet gedurfd. En dan denk ik, ja, gewoon niet gedurfd. Te onzeker. En nu dacht ik, nou, ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd.
Ja.
Ik ga maar kijken. En ja, nogmaals, tuurlijk. Hoorde ik in dat rijtje thuis. Nou, heb ik die al 10 keer gezegd.
Ja.
Maar goed, ik dacht, ik ga lekker zitten. Ik ga lekker met je kletsen. En dan zien we het wel.
Ah.
En ik vond het leuk. Dus dank je wel.
Nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Ik wil je bedanken voor je komst. En ja, niet zo onzeker zijn. Je bent gewoon echt, ik vind je een hartstikke leuke man. Ik vind je hartstikke zelfverzekerd eigenlijk ook overkomen. Ja,
het is heel erg een tweestrijd. Want er zit ook zekerheid in. Het is niet alleen maar onzeker, maar er zit ook die andere kant. En dat is een continu gevecht. Een dualiteit waar ik niet altijd zelf ook uitkom.
Ja, ook ergens menselijk hoor. Iedereen heeft natuurlijk dat stukje. Maar goed, nogmaals heel erg bedankt voor vandaag.
Heel graag gedaan.
Hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering. En ook van seizoen 2 van Tot het Uiterste. We hebben een zomerstop, maar zijn zeker bij je terug eind van de zomer. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot dan. Doei!